als er mit heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dan zijn goddelijke hand, de God. Amen. Geliefde genade, vrede en barmhartigheid. Word u rijkelijk geschonken van God de Vader aller genade. Door Christus Jezus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Gemeente, laten we onze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 25 en daarvan de verzen 2 en 3. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen gij uw treden wendt, leid mij in uw waarheid, leer, ijverig bij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. Wij noemden u Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 3.
Amen.
De schriftlezing van deze avond vindt u opgetekend in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 17e hoofdstuk van vers 1 tot en met 13. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wij hadden u genoemd voor te zullen lezen Matteüs 17 van vers 1 tot en met 13. En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit, gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias met hem samen sprekende. En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor u één, en voor Mozes één, en één voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende, raakte hen aan en zeide: Sta op en vrees niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: Zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem zeggende: Wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elias eerst moest komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen en alles wederop richten, maar ik zeg u dat Elias nu gekomen is en ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild, alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Tot zover de schriftlezing.
Laten we weer samen met elkaar gaan bidden. Heere in de hemel, u brengt ons samen op deze avond, hier op deze plaats. En u hebt daar een goddelijke bedoeling mee. U laat ons zien dat u een God bent die ons nog niet loslaat. Die ons niet alleen nawandelt, maar ook in al de zorgen, vragen en moeite die ons kunnen vervullen, wilt vermanen, vertroosten, bemoedigen, bestraffen met uw eigen woord. Gij zijt een God die zondaren opzoekt, in het gewaad van uw eigen woord, omkleed met de rijkdom van uw beloften. Heere, als u ons hier samenbrengt, dan is dat toch de heilige bedoeling, dat u aan ons laat zien dat u geen lust hebt aan de dood van niemand onze. Maar dat ge daarin behagen hebt. Dat wij ons bekeren, dat we leven zullen. Dat echte leven. Dat alleen waard is om leven genoemd te worden. Dat wat wezenlijk de kwaliteit van leven is zoals u het bedoeld hebt. O Heer Jezus Christus, u hebt dat gezegd, dat het eeuwige leven is. God te kennen en Jezus Christus. En waar u dat alles wilt werken door het woord. En u daarom ook het woord laat verkondigen en prediken. Zijn we hier vanavond en wij bidden u. Geef ons de bediening van de Heilige Geest. Wanneer we dat vragen, heren, dan ligt er in de diepe belijdenis dat wij het niet waardig zijn. Dat u dat nooit kunt doen om iets van onszelf. We belijden het, heren, en het is goed om dat ook vanavond te belijden. Bij alles wat u doet, neemt u redenen uit uzelf. En laat u zich leiden door liefde, door barmhartigheid en goddelijke ontferming. Heb u daarom niet uw eigen zoon gegeven, het liefste wat u had, de enig geborene van de Vader, overgegeven in onze zonde, vloek en verlorenheid. En in hem heb u tot stand gebracht het werk der verzoening, zoals in uw woord staat te lezen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Heren, wat een rijkdom, wat een diepte, wat een breedte, wat een hoogte. En geen enkele prediker is in staat om dit naar waarde te verkondigen. Maar het is genoeg als wij een woord naspreken. En laten we allen, heren, zoals we hier gekomen zijn, die ons hier bracht, dat woord mogen geloven. Hartelijk omhelzen in het zielsvertrouwen. Om ons onverwaardelijk aan u over te geven. Met al onze zonden, vragen, gebreken en onze schuld. O Heer in de hemel. Mogen u vragen om uw genade. Om uw ontferming. Het is genade om te leven. Het is genade om straks het leven uit te gaan en u te ontmoeten. Daarom, Heere, open de schriften. En geef ons het licht van uw geest. Om elke keer maar weer, steeds maar weer opnieuw in het leven. Aan die tafel van die spijzen van uw evangelie te mogen aanschikken. Waar u nog nodigt en lokt en u dat woord van u uitreikt. Heer, u gaf aan al uw discipelen de opdracht. Toen er zo'n grote schare was en die schare ging neerzitten. Geef gij hun te eten. Maar het is een brood wat u gaf. Een brood wat u vermenigvuldigde. En er bleef nog over, overgeschoten brokken. Heren, mag het ook vanavond zijn dat wij verstaan mogen dat er altijd bij u nog over is. Meer dan genoeg. Een volheid van genade. Al plaagt het hart het ons. En al bestrijdt de Satan ons dat wij te veel zonde hebben. Dat wij te dwaas zijn. Dat wij en alles wat er in het hart meer kan opkomen. Mijn heren, open vanavond uw handen. Door de prediking van het woord. We hebben het zo nodig. Dat vermaning en vertroosting en bemoediging. Om te mogen eten en drinken. Proeven en smaken. Uw goedheid in Christus geopenbaard. En is de keerzijde. Dat wij onze knieën buigen in verootmoediging. In kleinheid, in nietigheid. En met Petrus bitterlijk wenen. Vanwege de bitterheid van de zonde. Tegen u. Tegen u alleen. Heb ik gezondigd. Heb ik gedaan wat kwaad is in uw ogen. En wanneer zo samen in deze ogenblikken met elkaar ons in het gebed voor u verenigd hebben. En gesteld voor uw majesteit. Laat een ieder zijn hart voor u openleggen. Ook met onze boezemzonden. Ook met die zonden die we weggedrukt hebben. Ook met die vragen, die waaroms en die opstand die in het hart kan leven. O Heere, dat we samen voor u buigen en in ieder voor zich. Om het aan uw voeten neer te leggen. Maar dan zo, Heere. In onze kleinheid, zeker waar. In onze onwaardigheid, verder kunnen we ook niet komen. Maar in het hartelijke geloofsvertrouwen. Dat er bij u genade is en ontferming. In het dierbare zoenbloed van Christus. Heere, zo gij in het recht wilt treden. Gade slaan mijn ongerechtigheden. Wie kan dan bestaan, maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. U zijt het waard, Heer, dat we ons leven leggen op het altaar de liefde. U zijt het waard dat we meer en meer sterven aan die oude mens om in nieuwheid des levens te wandelen. Maar dat is een vrucht uit u, o Christus. Dat is een vrucht uit uw verdiensten. U hebt alles verworven. Daarom samen met elkaar komen wij tot u. O eeuwige drie enige Heer. En wij bidden u, open gij uw hand. Zodat verzadigd mag worden alles wat leeft. We zijn samen om naar uw woord te luisteren. Uw woord te verkondigen. Uw woord te overdenken. Wat zouden we doen, Heer? Zonder u. Ja. We lezen in uw woord dat een natuurlijk mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Ze moeten geestelijk onderscheid worden. En dat is het wonder van Pinksteren dat u de Heilige Geest gaf. En dat u woning heeft gemaakt in de kerk. En zo in deze wereld nog werkt. Ontwaak noordenwind. Kom gij zuidenwind. Doorwaai onze hoofd. Zodat wij samen uw woord verstaan mogen. In verwondering. Buigend aan uw voeten. En beleid als ik uw woord gehoord heb. Ik heb het opgegeten. Dat was mij zoeter dan honing. Ja, dan honing zijn. Heren, mogen we zo van u vragen om een goede dienst. En het zal goed zijn als u er zijt. Wanneer de kracht van uw woord mag uitstralen. Dan zegt de apostel Paulus, ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. Dat is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Wilt u ons zo een goede dienst bereiden. Dat wij samen aan het einde van de dienst getuigen mogen. Het was goed hier geweest te zijn. Het is waar, heren. Het is voor ieder persoonlijk. Voor ieder onzer in zijn eigen persoonlijk leven. Maar samen met heel die kerk. Samen met al de heiligen. Straks is het één schaar. Rondom de troon van de ene. Hier leven uit dat ene geloof. Uit die ene doop. Uit die ene borg. Hier nog in de strijd. Straks die volkomen eenheid. Heilig uw woord in ons alle hart, om niets anders te willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zo leggen we ons gebed als een bederbrief voor u neer. Geef ons een goede dienst. Was en reinig ons in het bloed van Christus. Doorwaai ons met de geest van wederbarende genade. Om iets te ervaren van uw liefde en de vastigheid van uw verbond. Om Christus wil, uit genade. Amen. Laten we hier samen gaan zingen van Psalm 85. Wij zingen Psalm 85, de versen 2 en 3. Het tweede vers: heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end. En het derde: merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. 2 en 3 van Psalm 85. Ik wil met u nadenken over wat we gelezen hebben in Matteüs 17, de eerste 8 versen. Ik wil u voorstellen dat we nog die paar versen een keer met elkaar lezen. Matteüs 17, de eerste 8 versen. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hem werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. Petrus antwoordende zei tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gewild, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd, en zie een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezichten en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zei: staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen ze niemand dan Jezus alleen. Terwijl we zo samen aan het zingen waren, merk op mijn ziel wat antwoord God, u geeft altijd weer een mooie psalm, dacht ik, dat is het nu, hè. Dat is het nu. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Wanneer we samenkomen bij het woord, het zij zondags of zo door de week, dan zet God die tafel vol evangelisch spijzen voor ons neer. En van die tafel gaat een rijke nodiging tot ons allen uit. Die tot mij komt, zegt de Heer, bij die tafel, zal niet meer hongeren. En die in mij gelooft, zal niet meer dorsten tot in eeuwigheid. Wat is dat? In hem geloven. Die tekst zegt het, tot Christus komen. Wie tot mij komt, is exact hetzelfde als wie in mij gelooft. Dat is niet anders dan elke dag weer opnieuw de toevlucht tot Christus nemen. En dan tot hem komen waar hij die tafel aanricht met de spijzen van zijn woord. En als je daar eenmaal van gedronken hebt, zult ge niet meer hongeren tot in eeuwigheid. Dat betekent niet dat ik elke keer weer opnieuw trek heb, maar dat betekent dat verzadigt. En daarin proef je eigenlijk al de smaak van het eeuwige, onvergankelijke leven. Ik hoop ook dat je vanavond van het woord mag eten en drinken, want God zet het ons voor. En dan gaat het, denk ik, bij dat woord om 2 zaken. Dat woord leert mij wie ik zelf ben en dat woord leert me wie Christus is. Ja. En dan eten van die spijzen is meer en meer verstaan wie ik zelf ben. En hoe langer meer verstaan wie Christus is. Ja. En er is, lieve mensen, een wisselwerking tussen. Ik hoop ook dat u dat niet hebt. Helemaal geen behoefte om dat nou precies allemaal uit te gaan meten. Wat nou eerst en in welke mate eerst. Maar hoe meer je nou gaat proeven van wie Christus is, des te meer kom je jezelf tegen. Des te meer loop je een bel. Des te dieper gaat dat zondig verloren bestaan open. En ook die keerzijde. Hoe meer die schrift mij aan mezelf ontdekt, des te meer gaat die genade uitblinken en die vaderlijke ontferming in Christus. Wie tot mij komt, hij zal niet meer hongeren. Die in mij gelooft, zal niet meer dorsten. Hoe kom ik aan het geloof? Naar de Heere luisteren. Naar de Heere luisteren. Wij gaan vanavond overdenken die geschiedenis die wij dan gemakshalve noemen de verheerlijking van Christus op de berg. Natuurlijk helemaal niets ten nadele van die verheerlijking van Christus, alstublieft niet. Maar toch geloof ik dat de kern bij iets anders ligt. Ik hoop dat het straks na de preek duidelijk mag zijn. Want lieve mensen, het gaat op die berg niet zozeer om die verheerlijking van Christus, maar Christus nam zijn discipelen mee die berg op voor hen. Hij had daar een bepaalde bedoeling mee. En wat heeft de Vader op die berg gezegd? Wat die Vader op de berg gezegd heeft. Precies waar het op aankomt. Waar u de troost kunt vinden. De kracht en de sterkte. Waar het leven is en de zaligheid. Eigenlijk heel eenvoudig. De Vader roept daar op die berg. Hoort hem. Dat is het. Ja. Heb jij de stem des Heren nog gehoord? Als je eenmaal die stem des Heren gehoord hebt, dan krijg je honger en dorst om meer om dat woord ondergedompeld worden. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat betekent, hij spreekt wel, maar wek vanavond je ziel op. Wek hem op. Merk op dat de stem des Heren mag opmerken. Om zijn woord te mogen eten en drinken. Nou, daar wil ik vanavond met u over nadenken. Ik schrijf er toch boven. Dat neemt niemand me kwalijk, denk ik. De verheerlijking van Christus op de berg. Dat schrijven we er toch boven. Omdat we de heerlijkheid aan Christus van ganse harte gunnen. De verheerlijking van Christus op de berg. We gaan de geschiedenis na langs vier gedachten. Ik let eerst met u, dat is het eerste, op die verheerlijking. Ten tweede beluisteren wij een vraag. In de derde plaats zien wij die wolk. En het vierde die borg. Want er eindigt het mee, zij zagen niemand dan Jezus alleen. Maar wel verstaan wat daarmee bedoeld wordt. Dus als we nadenken over de verheerlijking van Christus op de berg. De verheerlijking, een vraag, de wolk en tenslotte de borg. Geweet Heer Jezus Christus was met zijn discipelen in het uiterste noorden van het land Caesarea Philippi. En alvorens hij dan zijn schreden gaat richten naar Jeruzalem, komt daar de eerste aankondiging van zijn lijden. Om zo te zeggen, de laatste en alles beslissende fase van zijn leven op aarde is aangebroken. En hij bereidt zijn discipelen erop voor dat hij naar Jeruzalem gaat en de zoon des mensen moet lijden. Hij zal verworpen worden van de overpriesters, ouderlingen, schriftgeleerden, ze zullen hem doden. Maar hij zal ten derde dagen wederom opstaan. En discipelen verstaan er niets van. En bij monden van Petrus komen ze hem fel tegen. Heere, God is u genadig, dat zal geenszins gebeuren. Je mag zo delen in de goddelijke genade, maar dat gebeurt niet. Ja, zelfs had Petrus, die Jezus, wat apart genomen. En Jezus keert zich naar Petrus af, die keert zich van hem af. Hij gaat naar de discipelen toe en hij ervaart het als een aanval van de Satan. De Satan die hem van het lijden wil afhouden, ga weg achter mij Satan. Gij verzint niet de dingen die van God zijn, die daar mensen zijn. En zo na deze eerste aankondiging daar hoog in het noorden, dan volgt er op deze geschiedenis die we vanavond overdenken, die genoemd wordt de verheerlijking op de berg. U vindt hem bij drie evangeliën. En het is wonderlijk als je nou Matthäus leest en Marcus, dan staat er zo na zes dagen. Slaat u nou Lucas op, dan staat er na acht dagen. En we kunnen dat zo ongeveer ons wel indenken. Christus die verlaat zo dat hoge noorden en maakt met zijn discipelen een reis van zes dagen. En dan neemt hij uit de kring van zijn discipelen drie apart. U kent ze, Petrus, Jacobus, Johannes. Zijn meest intieme discipelen, als ware vertegenwoordigend heel de discipelenkring. Hij maakt met deze drie nog een reis van een dag en dan breekt de achtste dag aan en hij beklimt daar die berg. Zo ongeveer zal het wel gegaan zijn. Een vraag is natuurlijk, welke berg? Er zijn heel wat mensen die denken, hoog in het noorden aan de berg Hermon. Dat zou kunnen, want dat is de hoogste berg die heeft zelfs altijd sneeuw op zijn toppen liggen. Indrukwekkend, maar dat is eigenlijk niet waarschijnlijk. Dan had hij geen reis hoeven te maken van 6 dagen. Sommigen denken aan die berg bij de zee van Galilea, de berg waar Christus was, dikwijls om te bidden, waar hij zijn bergrede heeft gehouden, best mogelijk. Vaak is er sprake van de berg. Anderen denken aan, en dat heeft alle schijn, van die berg Tabor in die vlakte van Jezreel. Daar kies ik zelf eigenlijk voor. Als je er ooit wel eens geweest bent, is dat een wonderlijke berg. Zo die vlakte, en daar zo middenin, daar rijst die berg omhoog, de berg van een wonderlijke rond, hij is helemaal rond. U ziet hem uit de verte, en het is moeite om die berg te beklimmen, want hij gaat steil omhoog. En als Christus dan bij die berg is, dan neemt hij deze 3 discipelen, Johannes, Petrus, Jacobus, en dan staat er zo, hij neemt hen alleen mee, hoog op de berg bezijden. Het is wonderlijk eigenlijk. U begrijpt, daar heeft Christus een duidelijke bedoeling mee. Deze 3. Hij maakt ze als het ware los, niet alleen van de hele kring van discipelen, maar van elk mens. En ver van het rumoer der wereld en ver van alle mensen, gaat hij die berg op hoger en hoger. Als het ware, hoger kan hij niet. Hij komt op de top van die berg. Er is hij heel alleen met zijn discipelen. Waarom zou hij dat nou doen? We gaan begrijpen. Er komt een spanning. Waarom doet Christus dat? Wel, deze discipelen wil hij voor het aangezicht van zijn vader brengen, hoog op de berg. Hij zet ze als het ware voor God zijn vader neer. Want ze hebben een les nodig. En als hij dan eenmaal met die 3 discipelen daar hoog op die berg is, dan lezen we dat Christus daar gaat bidden. Gij bad op ene berg alleen. En Jezus, ik ervind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil me achterna, al waar ik gaaf sta. O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Wat heeft Christus veel gebeden, hè? Maar nu valt het op dat hij bijzonder gaat bidden bij belangrijke momenten in zijn leven. Zijn laatste fase van zijn aardse leven is aangebroken, zei ik. Hij staat voor dat ontzaggelijke lijden en sterven. Waar hij eigenlijk voor gekomen is. En voor dat moment staande zoekt hij in het gebed op die hoge berg het aangezicht van zijn vader. Ja. En u begrijpt dat hij biddend en worstelend heel dat lijden en sterven voor zijn vader neerlegt. Steun, sterkte, troost, bemoediging vindt. Calvijn die schrijft zo mooi op deze plaats. Hij geeft als ware de opdracht van zijn vader in des vaders handen terug. Daar liggen ze het veiligst. Kom ik zo even terug. We kunnen je leren, lieve mensen. Ja. Kijk, eigenlijk zou ons hele leven één biddend leven moeten zijn. Ik denk aan wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5. Hij zegt, dank God in alles, maar bid zonder ophouden. Wat zou je anders moeten leven dan dat je leven opkomt uit de vrezen des Heren in een biddend leven, afhankelijkheid van hem. Vooral bij bijzondere momenten. Als het niet zo wil in je gezin. Als het een ernstige ziekte is, ben je vraag. Christus bad altijd, maar bijzonder bij hele gewichtige momenten. Bijvoorbeeld als hij zijn discipelen moest uitkiezen. Toen hij zijn discipelen uitzond en nu voor hij gaat lijden en sterven. En hij legt alles in de handen van zijn vader neer. Terwijl hij daar op die hoge berg aan het bidden en het worstelen is. Dan lezen we dat daar Mozes en Elia zijn. Van hen, dat is die discipelen, daar kom ik straks in de tweede gedachte op terug. Van hen werden voor hun aangezicht verschenen Mozes en Elia. Ze werden van hen gezien. Ik denk zelfs dat we mogen aannemen dat er meer hemelingen waren. Stel u voor, die berg was vol met engelen. Allerlei hemelingen die al in de hemel waren. Maar twee bijzonderen werden straks van de discipelen gezien. Die anderen niet. Mozes en Elia. En we vragen natuurlijk, waarom was dat? Waarom die hemelingen hier? U moet goed begrijpen, wie is er op die berg? Wie is er aan het bidden? Hij is de gezondene van de Vader. Hij is zelfs een afgezand van de hemel. En wat komt Christus op aarde doen? De zaken van de hemel behartigen. Dat moet je even op je in laten werken. Dan moet je even over nadenken. Christus als de gezondene van de Vader, een hemels afgezand, heeft op aarde de belangen van de hemel te behartigen. En nu zijn al die hemelingen hier, die engelen en gezaligden, en dan vooral Mozes en Elia, en dan moet je opletten wat er niet staat. Er staat niet dat Christus met hen begint te spreken, maar zij met Christus. Ze worden als het ware afgezonden van de Vader, en zij gaan met Christus spreken over wat hij moet doen. En ik zeg het nog een keer, om de belangen van de hemel te behartigen. U zegt, dominee, wat u daarmee bedoelt. Waar, lieve mensen, daar ligt onze zaligheid. De hemel heeft belang bij de zaligheid van zondaren. De zaligheid van zondaren komt uit de hemel vandaan. En wordt door God drieënig gewipt. En wil God de enig nu gemeenschap met zondaren hebben. Dat is het belang van de hemel. Moet de taak van de verzoening tot stand gebracht worden. En dat is de opdracht van de Vader. Die hij legt in de handen van zijn Christus. En daar wordt over gesproken. Belangen van de hemel. Dat dan vanavond is tot troost zijn. Dat de hemel meer belang heeft bij uw zaligheid dan omgekeerd. Hij wil het, hij zoekt het, hij doet het. Ja. Ik merk dat wel eens zo in het pastorale bezoek als je gemeente doorgaat. Die harten die eigenlijk de vraag niet durven uitspreken van, ja dominee, ik wil wel als God maar wil. Wees ervan overtuigd vanavond dat God het wil. Maar dat wij niet willen. Dat is de zaak. Weet je wanneer ik wel wil? Hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. In heilige Siradië. En waar Christus voor zich vertoont. In al zijn dierbaarheid. Voor het oog van mijn ziel. Daar ben ik gewillig. Omdat hij gewillig is. Ja. Dus de hemel. In die hemelse afgezanten. Die spreken met Christus over de belangen van de hemel. De taak van de verzoening. Want God heeft er net zoveel belang bij die verzoening als u. Wij kunnen alleen door de verzoening met God weer in gemeenschap komen. Maar God kan alleen met zondaren te maken hebben langs de weg van de verzoening. Waarom spreekt hij nou bijzonder met Mozes en Elia? Waarom worden die twee eruit gehaald? Het zou kunnen zijn dat je bij Mozes en Elia moet denken, bij Mozes aan de wet, die vijf boeken dus. En bij Elia aan de profeten dus. Heel het Oude Testament. Mozes de wet, de vijf boeken. Elia de profeten en alle profeten. Wet en profeten dus het Oude Testament. Zij vertegenwoordigen als het ware de schriften. Mooi hè. Christus komt op uit de schriften. Christus staat midden in de schrift. Heel het Oude Testament vindt zijn centrum in Christus. Wordt vervuld in Christus. En Christus komt om de raad van God in het Oude Testament te vervullen. Tja, houden jullie ook zoveel van het Oude Testament? Ja, mooi luister, ik hou van heel de Bijbel, maar je schuift toch dat Oude Testament niet weg, hoop ik. Dat staat vol met Christus. En hier zie je dat, als waren in die twee mannen vertegenwoordigen het Oude Testament, is de schrift hier op de berg en Christus komt om de schrift te vervullen. Mooi, hè? Daar heeft de hemel belang bij, toch? Ja, ik wil niet eigenwijs zijn, maar toch geloof ik dat Mozes en Elia toch nog wat anders komen doen. Hoe mooi dit ook is, en neem dat mee. Maar neem nou eens Mozes, hè? Was ook een profeet. Was ook een profeet. Elia was ook een profeet. Dus ik zou niet zozeer willen zeggen, hier staat de wet in Mozes en in Elia de profeten. Hier staan twee teleurgestelde profeten. Twee teleurgestelde profeten, ja. Ja, ja. Mozes heeft als profeet dat volk Israël door de woestijn heen geleid. En wat zegt hij nou? En nou, wat zegt hij nou aan het einde van die 40 jaar? Ja, ja, zegt die Heere, wat is het toch een hardnekkig volk geweest, hè? Ja. Wat is Mozes eigenlijk diep teleurgesteld geweest in het volk Israël? Ondanks al Gods gunstbewijzen heeft dat volk maar doorgezondigd en zich niet bekeerd. Hij was diep teleurgesteld als profeet. Een zondig volk en een onbekeerlijk volk. En Elia? Precies hetzelfde. Elia de profeet, zie hem op de Karmel staan. Dat volk heeft maar gezondigd en zich niet bekeerd. En nou gaan we begrijpen, of niet? Hier zie je op die berg, om zo te zeggen, twee teleurgestelde profeten. O Christus, o Zoon van de Vader. Dat volk Israël, en neem elk mens maar mee, ze hebben maar gezondigd, onbekeerlijk, ze zondigen maar door, op onze prediking ging achtergeven, weet je wat ze nou doen? De zonde van het volk en die onbekeerlijkheid van Israël leggen ze in de handen van Christus en ze zeggen, doe u er nou alles aan. Geloof dat dat het is. Geloof dat dat het is. Hier staan twee profeten, vertegenwoordigend een schuldig volk, een onbekeerlijk volk, een volk dat niet verder komt dan de zonde, en ze leggen dat in de handen van Christus om de zonde te verzoenen en weg te dragen en de vrucht van bekering te gaan verdienen. En in die handen van Christus ligt het veilig. Ik denk dat dat is. Als u nou het evangelie van Lucas nog eens naleest thuis, dan lees je waar Mozes en Elia met Christus over gesproken hebben, over zijn uittocht te Jeruzalem, zijn uitgang te Jeruzalem. Daar spraken ze over. Dat is wonderlijk. Ze spraken met Christus over zijn uitgang, zijn uittocht, zijn exodus uit Jeruzalem. Hij gaat uit Jeruzalem. Hij wordt als het ware uitgestoten in zijn lijden uit Gods gemeenschap. Zijn exodus, zijn uittocht. Hij gaat met de vloek beladen eruit. Daar spreken ze over. Omdat zondaren die buiten Gods gemeenschap staan en van God vervreemd zijn, weer terug kunnen keren in Gods gemeenschap. Dat leggen ze in de handen van Christus neer. Daar zullen Mozes en Elia over gesproken hebben. Vindt geen wonder. Vindt geen wonder. En dat Christus als het ware die schuld van een schuldenvolk op zich neemt. En weer belooft als het ware op die berg voor het aangezicht des vaders. De volle prijs van zijn leven te gaan betalen. Nou, dat is het eerste wat je op die berg ziet. En terwijl Christus daar zo op die berg staat, vlak voor dat gesprek met Mozes en Elia, dat moest ik u eerst preken, was er toch iets gebeurd. Hij was die berg opgegaan om te bidden, zijn bidden, want hij begint met zijn lijden, zijn sterven komt. Straks staan de Mozes en Elia en ze praten met Christus over zijn weg van lijden en sterven. En wat gebeurde er op die momenten? Terwijl hij daar boven op die berg was, veranderde hij radicaal. Heel zijn gedaante werd veranderd. Zijn gezicht begon te blinken als de zon. Zijn kleding werd wit als de sneeuw. Witter dan enige vakman een voller het linnen kan maken. Hij straalt de heerlijkheid uit. Nou, maar goed, begrijpen wat er op deze ogenblik op die berg gebeurt. Het is niet zo dat Christus voor een ogenblik die hemelse heerlijkheid als een kleed aantrekt. En straks dat kleed weer aflegt. Nee, die heerlijkheid straalt als ware van binnenuit. Hij is er ook God. In al zijn goddelijke heerlijkheid. Calvijn zegt zo mooi. Bij zijn rondwandeling op aarde was zijn heerlijkheid, zijn goddelijke heerlijkheid teruggetrokken achter het kleed van zijn mensheid. Nu straalt het erdoor. Van binnenuit straalt zijn goddelijke heerlijkheid uit. Indrukwekkend. Hij begint aan zijn lijden. Die hemelingen spreken met hem over zijn lijden. En terwijl dat gebeurt, straalt de goddelijke glorie er vanaf aan alle kanten. Hij openbaart zijn innerlijke wezen in zijn goddelijke glorie. Wat een prediking voor Christus en voor u allemaal, voor heel de kerk. Het gaat naar het lijden toe. En het lijden van Christus is ontzaglijk. Hij zal straks nederdalen ter helle. Hij gaat die volle dood in. Zo ontzaglijk dat hij in de hof van Gethsemane moet zeggen. Vader, is het mogelijk deze weg niet. Want die is te zwaar. En voordat dat gebeurt. Straalt zijn heerlijkheid eruit. Dat is als het ware een prediking, een bemoediging van Christus. Het gaat doorlijden. Maar de heerlijkheid is zeker. De heerlijkheid is zeker. Dat lijden komt, die diepste vernedering. Hij wordt uitgestoten. Hij gaat de volle dood in. Maar de garantie is dat zijn volle heerlijkheid komt. Hij zal overwinnen. Door lijden, maar de heerlijkheid is gegarandeerd. Hij zal de prijs betalen. Wat een troost, niet waar vanavond. In alle strijd van de kerk. In alle moeite en aanvechtingen. In al het inleven van mijn zonde en mijn vlees. In alle strijd en zorgen van het leven. Door lijden. Maar om Christus wil is de heerlijkheid gegarandeerd. Ja. Straks zegt hij tegen de emmersgangers. Na zijn opstanding moest de Christus niet lijden. Zo zijn heerlijkheid ingaan. Neem vanavond het kruis op. Ga je kruis weg. Ja. Al gaat de weg door de diepste diepte heen van strijd en aanvechtingen. Waar het oog geopend is voor die zoete borg. Hier op die berg de zekerste garantie. De heerlijkheid komt om zijnentwil. Ja. En weet waarom dat zeker is? Kijk, wat is het wezenlijke van het geloof? Ik had het niet willen preken, want ik moet naar de tweede gedachte. Maar laat ik het even uit mogen breiden. Was het wezenlijke van het geloof, het allerprilste, het allerkleinste geloof in zijn wezenlijkheid, verenig mij met Christus. Dan is mijn kruis weg om zijnentwil. De moeite om zijnentwil, door hem geheiligd. En als het een leven uit... ...bergen. En ze mochten door de verrekijker zien, daar het hemels Jeruzalem. En toch die verrekijker beefde nog wat, want ze gingen weer de diepte in. Weer de strijd in. Maar weet het vanavond, doorlijden, maar om Christus wil, is dus heerlijkheid gegarandeerd. Intussen, we gaan even naar de discipelen kijken. Wat was er met de discipelen gebeurd? Die drie, die meest intieme discipelen waren meegenomen. De bedoeling was dat zij wat moesten leren. En ze kwamen op die berg en nou, daar gebeurde dat alles wat ik u getekend heb. En ze waren in slaap gevallen. Tja. In slaap gevallen. U herinnert zich straks in de hof Gethsemane, als Christus zijn kerk gaat loskopen. Wat doen de discipelen? Slapen. Kun je 1 uurtje met me waken? Wat wordt mijn grootheid vanavond naar beneden gehaald, vriend, hè? Terwijl Christus bezig is zijn kerk los te kopen, ligt de kerk te slapen. Ja, ik kom er straks op terug, maar Christus heeft ook niks van ons nodig. Hij heeft de pers alleen getreden. En vlak voor het moment dat nu die hemelingen weer teruggaan, en Mozes en Elia heen gaan, en het gesprek voorbij is, worden de discipelen wakker. En u kunt begrijpen, als ze dan hun ogen openen, en ze zien dat allemaal om ze heen. Die heerlijkheid, die glorie. Dat ze helemaal, helemaal overhoop liggen. Dat heel hun innerlijk in de war is en bevreesd. Tegenover zoveel heerlijkheid en tegenover zoveel glorie. En ze staan te kijken. Ze zijn overhoop, overrompeld. Wat voelt een mens zich tegenover zoveel majesteit klein. En dan weten de discipelen, dan weet Petrus eigenlijk niet meer wat hij zegt. Hij wil gaan praten. En lieve mensen, vergun me de uitdrukking, maar hij doet me toch aan wartaal. Hij doet me toch aan wartaal. Nou ja, toen ze nog in Caesarea Philippi waren en Christus over zijn lijden had, toen wist hij wel wat te zeggen. Heren, dat zal u niet gebeuren, God is genadig. Maar als je nou tegenover zoveel majesteit staat, weet je eigenlijk niks meer te zeggen. En wat hij zegt is wartaal. Moet eens luisteren. Heren, zegt hij, het is toch goed dat we hier zijn? Het is toch goed dat we hier zijn? U moet me niet kwalijk nemen. Als het niet diep ernstig was, vond ik het komisch. Als het niet diep ernstig was. Dat is nou een mens. Terwijl hier een borg is, die de kerk gaat loskopen, dan durft een kind van God te zeggen, het is goed dat ik hier ben om u een handje te helpen. Ja, ik schrijf hem op dat hij in de war is. Tegenover zoveel heerlijke. Maar het is toch dwaas? Je moet het dan maar durven zeggen. Steek je hand in zijn eigen boezem. Kijk eens rondom je heen op het erf van de kerk. Let eens op je eigen geestelijk leven. Ja. Wat is het, lieve mensen, wat is het voor ons toch moeilijk om nou alles eens aan Christus over te geven. Om het hem te laten doen. Terwijl hier een borg is die bezig is om zijn kerk te gaan zaligen. Hij gaat ze loskopen. Zegt Petrus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Ja. Ik zou willen zeggen, je moet toch maar durven. Eerst zegt Petrus, als Christus vertelt dat hij gaat rijden. Heer, dat gebeurt niet. En nu hij ziet dat Christus alles gaat doen, zegt hij, het is goed dat ik hier ben. Zullen wij u een handje helpen? Zullen wij wat voor u doen? Ik vraag u maar, zitten we ook nog in dat vel? Zitten we ook nog in dat godsdienstige vel, dat wij denken dat wij wat aan de Heere moeten aanbieden? Zit dat ook nog ingebakken in uw hart? Dat wij iets aan Christus moeten aanbieden. Dat wij er iets aan moeten doen. Heer, het is goed dat ik hier ben. Terwijl Christus die volle prijs zelf gaat betalen. En gewillig is. Heer, zegt hij, laten we maar 3 tabernakelen bouwen. 3 tenten, 3 loofhutten. Voor u 1, voor Mozes 1 en Elia 1. Ik ga er eerst nog maar vanuit dat het een beetje dwaas is wat hij zegt. S'nachts keer ik de zaak wel even om. Moet eens kijken. In de eerste plaats zet hij Jezus en Mozes en Elia op één lijn. Alsof dat hetzelfde is. Voor u één, voor Mozes één, voor Elia één. Alsof ze alle drie hetzelfde zijn. Denk je nou werkelijk dat je die goddelijke heerlijkheid kunt terugbrengen in een loofhutje? In een hutje, in een tentje? Denk je dat nou? Wil hij die goddelijke heerlijkheid hier als ware in een tent inbrengen, in een hut? In een loofhut? Moest je indenken wat Salomo bad toen de tempel werd ingewijd. Zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten, laat staan dit huis. Denk je dan dat die goddelijke heerlijkheid in een tentje is terug te brengen op een paar vierkante meter aarde? Zulke majesteit, door hij dwaas, hè? Ik bid je, laat eens even tot je doordringen. Misschien zijn die ook wel die moeten klagen dat het maar niet doorbreekt in hun leven, dat het niet verder komt. Is het misschien dat je net als Petrus denkt dat je nog wat aan de Heer moet aanbieden? Petrus doet alsof hij is er voor de Heer. De zaak is omgekeerd, God is er voor ons. En toch, en nou keer ik de zaak om. En toch... Misschien denk je al lang met me mee en preek je al lang met me mee. Ik ga toch vanavond even naast Petrus zitten. Ik zeg, Petrus, dat dwaas is je vergeten, want ik heb het nog veel meer dan jou. Maar Petrus, ik kom toch naast je zitten. Wat kan ik dat begrijpen? En dat is nou de andere kant. Ik kan het toch wel een klein beetje verstaan. Als je dan wakker wordt en je ziet zoveel heerlijkheid. En de glorie van Christus. Dat hij als het ware dat wil vasthouden. Heren, zullen we drie hutjes maken voor u een, voor Mozes een, voor Elia een. Drie loofhutten. Hij wil dat vasthouden. Hebben jullie dat nooit? Er zijn toch wel eens van die momenten thuis of in de kerk. Dat het woord zo open gaat. En dat je de kracht en de troost van het woord ervaart. En ik zeg, mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Dat je dat vast wil houden. Ken je dat niet? Ken je die momenten niet? Dat zo de liefelijkheid en de dierbaarheid van Christus je ziel vervult. Als ware zijn lijfelijke tegenwoordigheid. Zijn Heer, hier wil ik blijven. Wil je niet meer naar huis? Onder het woord aan de evangelietafel, aan de avondmaalstafel. Om misschien thuis in je kamertje alleen tussen God en je ziel. Dat je daar wil blijven. Van die momenten onder die open hemel. In de vaderlijke liefde. In de dadelijke gunst en tegenwoordigheid van Christus. Heere, laat ik het vasthouden. Laat ik hier blijven. Ja. Die momenten die zijn zo ingericht in je ziel. En toch dan moet ik ook weer denken aan Maria Magdalena. Die had het ook, hè. Maria Magdalena, toen haar borg en middelaar uit het graf was opgestaan en ze hem weer mocht zien. Rabboni, mijn meester, mijn Heer, mijn koning, mijn God. En ze pakt een beet. Kun je het verstaan? Of ken je die momenten in je leven niet? Die dadelijke tegenwoordigheid Gods in Christus, de kracht van het woord. En toch zegt hier Maria, doe dat niet, raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren. Het is hier de hemel niet. Toch eigenlijk weer dwaas. Petrus, het is toch dwaas. Met alle goede bedoelingen, want er moet eerst door het lijden heen. Die burg moet de prijs gaan betalen en de heerlijkheid komt straks. Laten we ook vanavond in ons eigen leven maar niet op de heerlijkheid vooruitgrijpen. Maar hier het kruis leren dragen, achter Christus aan, zienden op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Ja, en toch? Ja, ik kan nog even niet van die tweede gedachte loskomen. Toch? Ja, dat is nou de ene kant, dat is de ene kant. Ik hoop dat ik u een beetje wakker mag schudden vanavond. Want ze zullen hier in Veenendaal ook wel zitten. Die toch menen dat ik heimelijk met mijn gestalte nog iets aan de zaligheid moet toebrengen. Heer, het is goed dat ik hier ben. Ja, laten we de zaken maar omkeren. En nou onverwaardelijk aan de voeten van Christus zitten. En zeggen, Heer, ik heb niet alles dan zonde, ik heb niks. Om nou bediend te worden uit die volheid van die lijdende borg. U smeekte, zij, van mensenhulp ontbloot. Om alle zaligheid alleen te vinden in die Christus. Nou, voor we daarna erover gedenken, gaan we weer zingen. Psalm 22, vers 3. Psalm 22, het derde vers. U smeekte, zij, van mensenhulp ontbloot. Christus, de afgezant van de Vader, die daar weer die goddelijke boodschap en opdracht heeft om te gaan leiden tegelijk zijn heerlijkheid. Doorleiden tot heerlijkheid. Christus die gewillig is. En dan staan die discipelen wakker, worden die dwaze mensen die zeggen, Heer, het is goed dat wij hier zijn, terwijl Christus de prijs alleen gaat betalen en de pers alleen gaat treden. Wat dwaas toch eigenlijk, mensen, dat een mens altijd weer wat probeert bij zichzelf te zoeken om iets aan het werk van Christus toe te vertrouwen. Is het dan zo moeilijk om onvoorwaardelijk op hem te vertrouwen en alles alleen van hem te verwachten? En is u opgevallen dat eigenlijk de Heere geen antwoord geeft op die dwaze vraag van Petrus? Het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zullen wij tabernakelen bouwen? En toch? De derde gedachte. Toch geeft de hemel antwoord. Want ogenblikkelijk komt er een luchtige wolk. En die overschaduwt hen allen. Wonderlijk. Een luchtige wolk als een wolk van enkel licht en pracht. En die wolk overschaduwt hen. Al die hemelingen. Jezus, Mozes, Elia en al die engelen die er zijn. Overschaduwt die wolk. Zou u weten vanavond wat dat zeggen wil? Wat dat betekent? Ja, natuurlijk. U weet dat wel. We komen die volk in het Oude Testament ook zo dikwijls tegen. Het volk Israël door de woestijn. Voor gaat die wolk en vuurklom. Als de tabernakel gebouwd is en klaar en in gebruik wordt genomen, dan staat die wolk op het heilige der heiligen en de heerlijkheid des Heren vervult dat tabernakel, zodat de Mozes er niet in kunnen gaan. Als straks de tempel in Jeruzalem gebouwd is en Salomo die tempel ingewijd heeft, dan lees we hetzelfde, die wolk staat erop dat heilige de heerlijkheid des Heren vervult de tempel, zodat de priesters niet naar binnen kunnen gaan. We vatten dat vanavond. Die wolk is die wolkklom als een teken dat God hier aanwezig is. Dat is een afschaduwing van de heerlijkheid Gods en de majesteit Gods. God is hier aanwezig. En al die hemelingen worden opgenomen in Gods gemeenschap, die wolk van de, zijn majesteit en heerlijkheid. God is hier. Dat is indrukwekkend. Dat is weer een heerlijke troost voor Christus. Je lijdt is er wel, maar de heerlijkheid komt. Weer een troost voor Gods kerk. Hier door de strijd de moeite heen. Hier klagen, hier strijd, hier aanvechtingen. De heerlijkheid komt om Christus wil. Maar waar het eigenlijk om gaat. En dan die stem die uit die wolk komt. We verstaan, dat is de stem van de Vader. Waar heeft de Vader mee gesproken? Precies toen Christus bij de Jordaan gedoopt werd. Daar daalde de geest in de gedaante van een duif. En de Vader sprak, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. De Vader herhaalt het hier. Zelfde wat hij zei bij de doop. Hij herhaalt het. Deze die er staat is mijn zoon. Mijn geliefde. Dat is indrukwekkend. Dat is indrukwekkend. Hier zegt de Vader niemand minder. Wie is nou die er staat die gaat lijden en sterven? Mijn zoon. Die ik heb overgegeven. In Christus ontsluit zich de liefde van de Vader. Vanmiddag had ik nog even een vriend en collega bij me op bezoek. En we spraken samen over de dingen van het woord. En het was toch even aangenaam. Dat is een diepte die we niet kunnen peilen. Maar laat ik het u vanavond mogen preken. Wat zijn de twee gronden waar mijn zaligheid in rust? Het welbehagen van de Vader. En de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Die sluiten elkaar niet uit, maar die sluiten elkaar in. En als het gaat, kun je het volgen. Als het gaat over de kruisverdiensten van Christus, zie ik in hem het werk van de Vader. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hier heet de liefde van de Vader. Die zijn eigen zoon gaf. Een wonder. En dan leg ik hier nog een keer naast. Mag het nog even? Dan leg ik hier naast die tekst die ik steeds minder ga begrijpen. Al zo lief heeft God die zondige wereld gehad. Hij gaf zijn eigen zoon. Hier moet ik stoppen, want ik vat het niet meer. Hier is alleen aanbidding. Zoveel genade en zoveel barmhartigheid. Voor een mensenkind dat niet anders dan kan verknoeien. Maar verder kom ik niet. Ik ben een zonde, een totale zonde. En dan zegt de Vader, hier heb je mijn zoon. En ik geef mijn zoon over in de diepste diepte van de verlorenheid. Mijn geliefde. Er is een volmaakt liefdesleven tussen de drie goddelijke personen. Met een groep kadergezanten ben ik net begonnen met het stuk van de drieën het Gods te overdenken. Ja. Nou, dat is toch een wonder. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn alle drie van gelijke eeuwigheid. En ze hebben aan elkaars liefde genoeg. Dat is een goddelijke liefde. Ze hebben geen heerlijkheid erbij nodig. Ze hebben geen kerk erbij nodig. Vroeger noemde men dat de algenoegzaamheid God. God heeft genoeg aan zichzelf. Die Vader die geeft zijn eigen zoon die hij zo lief heeft. Nou, wat is dan de liefde van de vader? Zie wel dat hij geen lust heeft aan uw dood. Zie wel dat hij uw zaligheid zoekt. Mijn zoon, mijn geliefde, luister, in hem heb ik me welbehagen. Wat betekent dat? Wat dat betekent? Wanneer kan ik God behagen? Als ik wegkruip in Christus. Wat de Vader zegt, in hem heb ik mijn welbehagen. Hem behaag ik. Daar openbaart de Vader zijn welbehagen. Wel nu, als u met al uw zonden en schulden mag wegkruipen in de bloedwonden van Christus, dan mag u deel in dat welbehagen van de Vader. En heeft de Vader een welbehagen in u. Dat is zalig worden. Ja. Of vat je dat niet? Ja. Hoe meer ik naar mezelf kijk en hoe meer ik mezelf waarneem, laat ik het zomaar preken, want u bent veel beter dan ik. Hoe meer ik me zie in mijn zondig bestaan. Hoe kan ik God behagen? Steeds minder. En hier hoor ik de Vader zeggen, in die zoon heb ik mijn welbehagen. U behaagt de Vader, als u door het geloof gebruik maakt van zijn zoon. En dan moet je eens opletten. Bij de doop van Christus in de Jordaan stopte de Vader hier. En nu zegt hij er nog wat bij. En daar gaat het nou om. Daar gaat heel de geschiedenis om. Er waren discipelen die zich tegen het lijden verzet hebben. Er waren de discipelen die dat lijden niet verstonden en niet wilden. Zal u niet gebeuren, God is uw genade. Daarom heeft hier Jezus die lange reis gemaakt. Heeft hij zijn discipelen helemaal boven het die berg gebracht voor de Vader. En u zegt de Vader, nou luister. Dat is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. En ook komt het. Hoort hem. Hoort hem. Luister naar hem. Zet je aan zijn voeten en drink zijn woord op. Zie je? Kijk, lieve mensen. Petrus en Johannes zijn op de berg niet voor Christus. Maar Christus is op de berg voor hen. Hij brengt ze naar de Vader. Weten jullie de weg der zaligheid niet? Wil je de weg van lijden niet? De Vader zegt, luister naar Christus. Petrus, luister naar Christus. Neem zijn onderwijs ter harte. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Ja, dat is nou zalig worden. Het woord van God horen. En omhelzen. Ja. God komt tot ons met zijn belofte. Zijn onderwijs. Laten we nou zitten aan zijn voeten. En dat onderwijs opdrinken. En opeten. Hem horen. Ja. Ongetwijfeld. Zal dat ook jullie begeerte zijn. Je hebt dat als dominee dubbel nodig. Je hebt het als predikant nodig voor je persoonlijk leven. Maar ook voor je werk als predikant. Als ik in mijn studeerkamer zit. En studeren vind ik iets heerlijks. Maar het eerste gaat me toch voor. Eenvoudig kom je bij de Heer. Zeg, Heren, hier ben ik weet het niet. Wilt u me een onderwijs geven? Dan luister ik. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Ik heb u meer gezegd, zalig worden is ondergedompeld worden in het woord. En luisteren naar de Heer. Ja, daarom zongen we het, ik zeg het nog, mag het nog even. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Dan ga je het woord opdrinken en opeten. En dan zeg ik u, dan is de weg van zalig worden anders dan je denkt. En is het anders dan menigeen preekt. Laat ze maar leiden door het woord. De Vader zegt het. Christus zegt het. Hij komt tot ons met zijn belofte. En we mogen die belofte opeten en drinken. Horen. En in die belofte vind je Christus. Hoort hem. Zie je jonge mensen? Zie je ouderen? Zet je niet aan de voeten van de wereld. Maar zet je neer aan de voeten van Christus. En zo word je zalig. Horend. Luisterend. Zijn woord opetend. Meer niet, dat is alles. En in dat woord, daar vindt hij Christus. Hoort hem. De Vader zegt het vanavond. Ja. Je kunt begrijpen. Als dan die wolk hen overdenkt als een teken van de heerlijkheid Gods. God is daar aanwezig. En de Vader spreekt en die roept ons toe. Hoort hem. Dan kunnen we begrijpen dat we hier lezen. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezichten en werden bevreesd. Dat kan ik begrijpen. Ja. Ze vielen op hun aangezicht en ze zijn bevreesd, ze zijn benauwd. U zegt, waarom kun je dat begrijpen? U herinnert zich als de Heere in het Oude Testament afdaalt op de Sinaï. En hij daar die wet van de 10 geboden uitspreekt. Dat het volk zegt, Mozes, laat de Heere tot ons niet spreken, maar spreek gij maar tot ons. Wij kunnen dat niet verdragen. Je leest zelfs in Hebreeën dat Mozes vreesde en beefde vanwege dat gezicht. Mensen, hier wordt de mens toch klein. Hier wordt de mens toch klein. Bij zoveel majesteit. God aanwezig. De heerlijkheid van Christus. De goddelijke stem zelf. Wat blijft er dan over? Dan is een mens klein en nietig te buigen in het stof. Daar kun je toch voor God niet bestaan. Dan moet je toch met recht zeggen, zo gij in het recht wilt treden, gades van mijn ongerechtigheden, wie kan dan bestaan? Ja, misschien moet ik het niet zeggen, maar ik moet er de laatste tijd vaak aan denken. Sommige mensen willen exact een wetsprediking hebben. En dan later het evangelie, dus wet losgemaakt van het evangelie. Ik vraag u hoe dat kan. Ik vraag u, lieve mensen, hoe dat kan. Als u oog in oog staat met de goddelijke wet, zonder evangelie, ben je ogenblikkelijk verteerd. Kan niemand bestaan. Daarom komt God tot een zondaar, nooit meer alleen met de wet, altijd uit zijn evangelie. Hier zie je het een klein beetje. Zoveel majesteit. Nou, dan blijft het er alleen maar over te buigen in het stof. Ik die naar Gods beeld geschapen ben en door de zonde van God vervreemd. Zoveel majesteit. Dan kan ik niet voor hem bestaan. Dan zeg ik er nog één keer wat we samen in het gebed voor God hebben neergelegd. Zo gij in het recht wilt treden, gades van mijn ongerechtigheid. Oh, wie kan dan bestaan? Het is net als bij die herders in het veld toen ze omringd waren met de heerlijkheid Gods. En ze vreesden met grote vrezen. Ja, mag ik even naast je komen zitten? Als je nou vanavond verstaat wie je zelf bent in je zonder bestaan. En je ziet daar die heilige majesteit Gods. Lieve mensen, er is een kloof die ik nooit meer kan overbruggen. Dat is van mij voor eeuwig kwijt, verloren. Zeg je de amen op. En dan moet je eens opletten. En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht en werden bevreesd. En dan moet je eens even je vinger bij dat zevende vers leggen. Doe je dat nu even? En Jezus bij hen komende, raakte hen aan. En zij staat op en vreest niet. Dat is nou evangelie. Dat is nou evangelie. We hebben met een God te maken die zondaren opzoekt. En Jezus kwam bij hem. Hij raakte ze aan. Hij zegt, staat op. Vrees niet. Vanavond, vrezen en bevende medemensen. Daar staat Christus voor. Hij is een zondaar opzoekend God. Hij heeft de kloof weggenomen. Hij heeft de prijs betaald. Met zijn bloed heeft hij het recht verheerlijkt. Hij zoekt zondaren op. Hij raakt ze aan. Hij zegt, vrees niet. Ziet, hier ben ik. Ik wenste wel, ik kan het niet, maar ik wenste wel dat je, net als Christus, je nou mee mocht nemen vanavond boven op die berg. En dat je daar neerlegt voor het aangezicht des Vaders. En de Vader zegt, wat is zalig worden? Hoort hem. En dan ga je aan de voeten van Christus zitten. Als een zoon die moet vrezen en beven. Want tussen hem en mij is die diepe kloof. De toren verdient. En dat wonder. Jezus zoekt zondaar op. Hij raakt ze aan. Hij zegt, vrees niet. Hij zegt, de bruid uit het hooglied. Hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. En hij behelst ze met die kussingen van zijn zoete belofte. En wat lees ik? En ja, ik heb nou een hele lange preek gehouden. En nou kom ik eigenlijk bij wat ik zeggen wil. Hij dan zo'n lange adem nodig? Ja, misschien wel. Maar eens kijken wat er nou staat. En een ogen opheffende zagen ze niemand dan Jezus alleen. Ze waren bevreesd, ze lagen in het stof vanwege zoveel majesteit. Christus zocht ze op, hij raakte ze aan, hij zegt vrees niet. Dat is nou de prediking van Gods belofte, dat is het evangelie. Vrees niet, Christus neemt alle vrees weg. En een ogen opheffende, die wolk is weg. Elia is weg. Mozes zien ze niet meer. Al die hemelingen weg. Wie staat er alleen? Jezus staat er alleen. Zijn heerlijkheid is ook weg. Die afglans van zijn heerlijkheid is weg. Hij staat er nu alleen. We begrijpen het. Al die hemelingen weg. Mozes weer weg. Elia weg. De heerlijkheid weg. Zijn vader weg. En hoe staat hij daar? Als een borg die nou gewillig is om de pers alleen te gaan treden. Als een borg die gewillig is om de schuld op zich te nemen, volkomen te gaan betalen. De weg van lijden. Zo staat hij daar. Als de knecht des Heren. Als het lam dat zich laat slachten. Als de Christus die zich geeft in de storting van zijn bloed. Zo staat hij daar. Als je mij nou vraagt, gemeente, wat is nou preken? Ik weet het dat ik het wat eenzijdig zeg, maar dat mag best wel een keer. Je moet de dingen wel eens eenzijdig zeggen. Als je nou vraagt vanavond, wat is nou preken? Ik had die collega op bezoek. Ik zeg, ik heb er toch weer zin in vanavond. En ze hebben er echt zin in. Ik zeg, nou, als ik nou Christus mag preken, is mijn grootste lust. En dan hoop ik vanavond dat ik het mag laten zien op die berg. Daar staat een gewillige borg alleen. Die nou gewillig is om aan het kruis te hangen. Die gewillig is om de prijs te betalen. Die gewillig is om neder te dalen te hellen. En er zijn discipelen die vrezen en beven. En ze heffen hun ogen op en ze zien die gewillige borg en middelaar. Dat zalig worden. Meer heb je niet nodig. Als je daarna mee naar huis mag gaan vanavond. Ja. In het stof te buigen. Omdat ik voor God niet kan bestaan. Vrezende en bevende. Dan zegt Paulus, ik ellendig mens. Wie verlost me ooit van het lichaam des doods? Dan zegt het hart, Heere, ik heb duizend in één vragen. En ik kan voor u niet bestaan. En het hoofd omhoog heffende. Maar dan ook alleen hoor. Niks meer van mezelf. Een gewillige burger. Mag ik het eens ouderwet zeggen? Die zich aan het kruis heeft doodgeliefd. En wie de Vader aan het werk is. Want in Christus werd God zelf. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. En de ogen opheffende. Niemand te zien dan een gewillige burger. Dan mag je wegkruipen in zijn bloedwonden. En wat vind ik in zijn bloedwonden? Vergeving. Heiliging. Alle vruchten. De liefde des vaders. De gemeenschap gods. En het eeuwige leven. Ja. Ik sprak zo net even wat mensen die de kerk binnenkwamen. Met zorgen over de kinderen. Misschien zit er iemand met een aangevochten hart. Die niet over de zonde en schuld kan heen kijken. Misschien zit er iemand met de vraag, hoe kan ik ooit bekeerd worden? Misschien de vraag hoe kom ik ooit van die oude mens verlost. En als de dood nabij komt, hoe ga ik sterven? Lieve mensen, wat een evangelie. Jezus staat op. Hij komt naar je toe. Hij raakt je aan. Hij zegt, vrees niet. En de ogen opheffende. Kijk, dat is het. Hoef ik niks meer van mezelf te zien. Heerlijk, hè? Geen gestalte, niets. Hoef ik ook nergens aan te voldoen. Ik mag komen zoals ik ben. Maar opheffende. Die bereidwillige borg. Die zo gewillig is. Dat hij zondaren zaligt met zijn bloed. Tja. En er moet je eens over nadenken. We hebben dat aan het begin van de preek nog gezegd. Wat heeft Christus vaak niet broden vermenigvuldigd. Keer waren er 5000 mensen. Met een paar broden heeft hij ze allemaal gevoed. En was er nog over. Niemand kwam tekort en er was nog over. 4000 mensen. Hij is ze allemaal gevoed met 7 broden. En er bleef nog over. Er is nog over. Genade. In het bloed van Christus. Wat is zalig worden? Nou, 2 dingen vanavond. Laten we maar eenvoudig houden, vind ik niet. Maar zalig worden is. Daarom nam Christus die discipelen mee. Hij bracht ze voor de Vader. Ben je ook zo tegenstrever? Wil je ook de weg niet gaan die de Heere wijst? Zit je ook boordevol vragen? De Vader zegt, hoort hem. Zit aan zijn voeten. Om het woord van God op te drinken. En waar ik het woord van God opeet, mag ik het hoofd opheffen. Dan hoef ik niemand anders te zien dan een bereidwillige burg. Zien op hem. Nou, dan mogen de mensen tegen me zeggen, laat ze maar kletsen hoor. Dan mogen ze zeggen, zien is nog in hebben. Laat ze maar kletsen hoor. Laat ze een praat maar bij zich houden. Dan zeg ik u vanavond, als je het hoofd mag opheffen en je mag hem zien. In hem ligt de volle zaligheid. In hem ontmoet ik de Vader. In hem het volle leven. Haast u, haast u. Zul je naar hem luisteren, vriend? Zul je aan zijn voeten zitten? En dan zeg je, uw woord is mijn zoete dan honing. Ja, dan honing zijn. En in alle strijd van het leven. Het hoofd opheffende. Wij steken het hoofd omhoog. En we zien niemand anders dan die bereidwillige borg. En dan zegt hij, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja. Nou, daar heb ik genoeg aan. Voor de tijd. En als dan straks het uur van het sterven komt. Dat komt voor ons allemaal. En we gaan door die doodsjoedaan heen. De ogen opheffende. Dan zie ik hem alleen. Daar kan ik mee leven. Daar kan ik mee sterven. Daar kan ik God mee ontmoeten. Daar kun je de eeuwigheid mee aan. Heft uw hoofd omhoog. En aanschouwt als een verlorene. Hem alleen. En blijf zitten aan zijn voeten. Om zijn onderwijs op te drinken. Dat woord is zoet. Haast u om uw levens willen. Zit ook doen, mijn kind. Hem alleen zien. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 65. majesteitelijke heren, toch wel indrukwekkend dat u zoveel moeite deed om uw discipelen de weg van uw lijden te doen verstaan. Dat u ze opnam, die hoge berg op voor het aangezicht van de Vader. En u, o Vader, sprak, daar hoort hem. U zegt het tot ons allemaal. Omdat we aan uw voeten gaan zitten, o grote profeet, om uw woorden te verstaan, te gehoorzamen en op te eten. Maak ons alle tot een leerling van uw woord. Elke dag weer. En als uw woord gaan verstaan, dan gaat u opblinken in die priesterlijke bediening. Daar stond u op die berg, helemaal gewillig om als de knecht des vaders de diepe weg van lijden te gaan. Het werk der verzoening te verrichten en zondaar los te kopen. En de discipelen zagen u daar alleen staan als de bereidwillige burg. Heere, geef ons die troost. Geef ons allen die bemoediging. Het hoofd opheffende. Hem alleen te zien. Om in hem te rusten. Onvoorwaardelijk in hem alles te vinden. Heere, die geloofsvereniging met die Heer Jezus Christus doet ons leven uit zijn gerechtigheid, uit zijn heiligheid, uit zijn heerlijkheid. Hier alles nog in beginsel, maar straks zal het volkomen zijn om eeuwig uw dank te zeggen. Gij, o Lam, hebt ons schoon gekocht met uw dierbaar bloed. Heere, neem ons bij de hand op die berg. Om niemand anders te zien dan die borg alleen. Levend uit de volheid die er in u te vinden is. Heren, wat leven we vaak ver van u af. Wat dwalen we vaak af. Dan zeggen we met onze dwaasheid, Heer, het is toch goed dat ik hier ben. Ik zus en ik zo. Heren, laten we dat alles verliezen mogen. Om alleen te zien. Op die berg die tot ons komt, omkleed met zijn belofte. Heb dank, Heere, zegen deze prediking. Ga met ons als we naar huis gaan. Heere, u bracht ons hier, breng ons ook weer thuis. Misschien zijn er die alleen thuis komen, wilt u ze sterken. Laat we het woord nog eens mogen overdenken en breng ons volgende keer weer samen. Ook onze jonge mensen, ook onze kinderen. Breng dat woord in die harten uit genade en vergeef ons onze zonden. Amen. Slotzang, Psalm 72, 6 en 11.
Thank you.
Wij leven wel sinds dinsdag 19 maart, hopen wij een bidstond te houden. Alles zo de Heere willen we leven. We gaan naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.